Laat ons dit ons samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 22 en dan van het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want Hij regeert. En zal zijn almacht tonen, Hij heerst, zover de blindste heidenen wonen, tot Hem bekeert. Het 14e vers van Psalm 22. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in de Handelingen der Apostelen. Daarvan nader hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Handelingen 2, te beginnen bij het eerste vers. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En daar waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetteden zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij ze een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië en Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen beiden, Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen ze in onze talen de grote werken Gods spreken. Zij ontzetteden zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat een Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e vers van Psalm 22.
Laten we nu trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heren, vervul ons met eerbied en met vrezen Gods. Nu in deze ogenblikken, deze gewijde ogenblikken, ons in de weg der middelen stellen om uw aangezicht in het gebed te zoeken. En laat de les van Paulus op onze harten mogen wegen, als wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen hebben. Zo laten we de genade Gods vasthouden, door welke wij God dienen met eerbied en met godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Jezaja, uw heerlijkheid ziende, viel als dood aan uw voeten neer. En hij zei: wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En met Johannes ging het niet anders, Heer, en hij zou dood aan uw voeten blijven liggen, als u niet toegesproken en weer opgericht had. En bewaar ons dan, o God, in deze ogenblikken voor oneerbiedige gedachten. En wil alles wat in ons hart allemaal tekeer gaat, Heer, tot bedaren en tot zwijgen brengen. En dat al die onheilige en onreine gedachten, Heer, een ogenblik wijken mochten. En dat we ons ontzetten om te horen de verkondiging van het eeuwig evangelie van zaligheid. Van u die grote God in de hemel, die Heer, de tijd uw werken volvoert, niet alleen in schepping en onderhouding, maar ook in uw genade. Heer, het is op deze eerste Pinksterdag dat we hier samengekomen zijn. En wat zoveel eeuwen geleden gebeurd is, dat zal niet herhaald worden, Heer, want de heilsfeiten zijn eenmalig. Maar dat ook die geest ons geschonken mag worden, die ons alleen in al de waarheid leiden kan. Die geest die ons overtuigt, Heer, van ons verloren staat buiten u. Die geest die ook het uit Christus neemt en uw kerk verkondigt. En die geest die de Heer Jezus Christus laat schitteren in de bediening van het woord, opdat deze zaligmakende gestalte in onze harten krijgen mag. Zoals we hier zitten, Heer, we zijn zo steil en diep afhankelijk van de bediening van die eeuwige geest. En dat bad de dichter ook om toen hij zei, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen goed treden bent, want we zijn van nature blind en weten de weg naar de stad niet en hebben dus een uitlegger nodig, een die ons de rechte weg aanwijst, die de mensen rechte plicht verkondigt. Nu dan, Heere, wil ons op de school van de Heilige Geest nemen en geef ons daar dat gezegende hemelse onderwijs van die zoete lessen. Van die openbaringen van uw gunst in ons leven. Van die kennisneming bij eerst en bij voortgang van deze dierbare zaligmaker. Die ten hemel gevaren is. En die vandaar zijn geest heeft uitgestort. Zodat de bedeling van de bediening der genade niet meer beperkt bleef tot het volk Israël. Maar dat het nu uitging over de gehele lengte en breedte der aarde. En wij mogen daar ook in delen, Heren. We hebben het woord van u. We hebben de bediening van uw woord in uw huis. En we vragen u, mag het rijk aan onze harten gezegend worden. Gelijk u dat ook op de eerste Pinksterdag gedaan hebt. Toen er zoveel in het hart getroffen hebt. Welks aantal aangroeide tot 5000 zielen. Nu dan, Heren, we zijn weer met minder samengekomen. Wil ons diezelfde geest geven, jong en oud. Dat er in de bediening van het woord ook het voor de jonge mensen, voor de kinderen bij mag zijn, Heren. Ze staan nog aan het begin van het leven, hoewel ze ook niet weten of ze oud zullen worden naar de dood. Zowel door jeugd als door oud gras gaat. Maar we vragen u, Heren, wil ook hen bezoeken met uw heil, met uw zaligheid. En dat ze mogen komen tot uw onberouwelijke keuze om de God Israëls te mogen dienen onder afzwering van alles wat ze in het leven zich zo bekoorlijk voordoet. Nu dan, Heren, help ons ter oorzake van de ere van uw grote naam. Doe verzoening over onze zonden om uw naam wil. Treed met ons niet in het gericht vanwege zo'n gruwelijke zonde, Heren, waar deze week ook weer getuige van geweest is. Want als u dat doet, Heren, moet u ons noodzakelijk voorbij gaan. Dan moet u alles op ons hoofd doen wederkeren en zeggen, wandel nu maar voort in de wegen uw hart en in de aanschouwing uw ogen. Maar daar we weten dat u een goede tierenwezen bent, dat u de dodelijke dag van de zonde niet begeert, maar zijn leven en zijn zaligheid. Daarom vragen we, o God, dat u rommelende ingewanden van eeuwige barmhartigheid ook over dit morgenuur, over dit kleine getal gaande mogen wezen. En dat er nog nieuwelingen in Sion geboren mogen worden, dat het geroep gehoord mag worden. Deze en die is al daar geboren. Heere, wees met hen die niet met ons konden samenkomen, die door lichaamszwakte verhinderd zijn hier te komen. Gedenk, Heer, als ze met ons meeluisteren, ook de anderen die met ons meeluisteren, hoewel ons onbekend, geef ook dat er daar in die harten een zegen was hemels wegen vallen mag. Wilt u, Heer, uw kerk gedenken? Zou de bediening van uw woord over waar uw naam verkondigd wordt gezegend mogen worden aan de harten van de hoorders. Wilt u nog arbeiders uitstoten in de wijngaard? Geeft in de plaats van de vaderen de zonen mogen wezen. Dat ambten vervuld mogen blijven worden in de gemeenten, Heer, waar veel zorgen over zijn. Maar er is ook veel gebrek aan dienaren van het woord, die het woord der waarheid recht snijden. Ja, er zijn er wel velen, heren, die ook een profetenmantel aangetrokken hebben, maar we onder hun bediening niet kunnen zetten. Vragen u, God, de mannen van God geleerd, die de waarheid recht weten te snijden, die wet en evangelie van elkaar weten te separeren, die de rechtvaardigen het wel en de goddelozen het wee aankondigen en zich zo getrouwe bedienaars van het ambt hun toevertrouwd mogen betonen. En wil ook hier ter plaatse de vele noden die er zijn, Heere, in de Heer Jezus Christus genadelijk vervullen. Want die zaligmaker ten hemel verhoogd zijnde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Heere, geef nog een eenheid in uw kerk die nu verre te zoeken is. Wat een verdeeldheid, Heere, waar toch bij één woord te wezen wat ook werkelijk bij elkander hoort. En we vragen u, zou u zelf dat werk van eenheid nog eens ter hand willen nemen? We hebben onze verantwoordelijkheid, Heere, dat is waar. Maar dat de breuk nog betreurd mag worden. En dat er ook door de harten nog uitgezien mag worden. Naar een eenheid in uw kerk, Heere, daar nu die grote verdeeldheid het werk van de Heilige Geest zeer stremt en tegengaat. Heere, gedenk aan hen die zijn onder het kruis van vervolging. Laat grote God om een gehaat erover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Over landen in de wereld, Heere, waar de christenen om het leven gebracht worden. Zoals we gelezen hebben kort geleden, iedere dag 250 wereldwijd, een schare van 90.000 per jaar. Wat een sporen van bloed, Heere. En wat worden de slachtaarschapen van Christen, we moeten toch menigmaal veel ondergaan. Wat zijn er ook diepe en zware wegen aan verbonden. En we vragen u, Heere, wil ze toch gedenken in die druk en kruiswegen. Het is niet altijd zo, Heere. We mogen ook eens verhoren dat ze het hoofd uit de gebreken mogen opheffen. Dat ze over alles heen mogen zien of de erfenis die u bewaart er voor degenen die oprechtheid lief hebben. En die hoop die doet dan al hun leed verzachten. Heere, gedenk ze in hun omstandigheden, dat ze ook nog vrijheid mogen krijgen, om u naar uw woord te mogen dienen. Wilt u ook zijn, Heer, met de kerk op de zendingsvelden, wil ook die arbeid genadelijk zegenen, op dat Moreland zich haasten zal, om zijn handen tot God uit te strekken, en dat velen hun godsdienst mogen werpen voor de mollen en de vledermuizen, om over te komen tot de godsdienst van een gekruisigde zaligmaker, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geloven een kracht Gods tot zaligmaker. Zo wacht het alles op u en op uw onmisbare zegen. Onttrekt u, Heere. We hebben onze neus in het stof te steken en te zwijgen. Want gij zijt God en in u is het onrecht nooit gevonden. Maar zou nog uit genade op ons neer willen zien. En overal waar uw kerk op deze dag samenkomt of thuis het woord mag horen. En we nog getuigenis geven de bediening van uw woord in harten van zondaren. We bidden u dat uit enkel genade om het bloed des verbonds wil alleen. Amen. We wilden vanmorgen met u een predikatie lezen over de woorden die u voorgelezen zijn. Handelingen 2, de eerste 4 versen. En we lezen nu alleen nog dat laatste 4e vers. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We lezen in 2 Korinthe 1, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja en amen, goden tot heerlijkheid. Wat liggen er veel beloften van God in de Bijbel? gedaan aan particuliere personen en ook gedaan aan de ganse kerk, belofte voor de tijd en voor de eeuwigheid. En er is niet één persoon die een belofte krijgt of de tekst wordt vervuld. Grote mensen beloven vaak wat aan kleine, maar met de uitkomst wordt het ondervonden dat de kleine tekortschieten en de grote mensen leugenaars bevonden worden. Maar lees in het boek des Heren, niet één zal er tekortschieten. Er mag enige tijd verlopen tussen de belofte en de vervulling. Het komt evenwel uiteindelijk, zowel als de uitgestelde hoop het hart krenkt. Al de belofte enige tijd wordt uitgesteld, dan mag uw hart wat wankelen. U kunt ook wat geïrriteerd worden door het wachten. Maar als de begeerte vervuld wordt, is die als een boom des levens. Daarom zegt de Heere tot zijn kinderen, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Blijft de Heere langer uit dan hij gezegd heeft, de knecht wacht tot zijn Heer komt, doet ook zo. Zou hij die de overwinning Israëls is, het niet doen? Zou de Heere liegen? Zou de Heere spreken en het niet doen? Hij zal het alles waarmaken wat hij gesproken heeft. Hij zal het doen. Al wat hij zijn kinderen heeft toegezegd, zal hij doen. Daar kunnen ze staat op maken. Waarom? Wel, ze zijn erfgenamen van de goddelijke belofte. Ik zal maken, zegt God, dat u die hebt. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre van zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Had God beloofd Jacob te zegenen, heeft hij het niet gedaan. Had God tegen Jozef gezegd dat zijn vader en zijn broeders voor hem zouden komen buigen, heeft God het niet doen komen, al is het door nog zo'n donkere weg? Heeft de Heere gezegd tegen David dat hij koning zou worden? Al dacht David dat hij nog één der dagen zou omkomen, evenwel het is niet geschied. Aan de ganse kerk heeft God belofte gedaan. Heeft God tegen Israël gezegd dat hij ze uit Egypte zal brengen en op zijn tijd geschieden het. In het 430ste jaar, op diezelfde dag, krijgen ze bevel om uit Egypte te gaan. Toen ze naar Babel moesten, heeft God toen ook niet gezegd, 70 jaar moet u er blijven, dan zal ik er u uitbrengen. En heeft hij het niet gedaan? In Daniel 9 merkte Daniel op dat de 70 jaren vervuld waren. En daar vangt hij aan met bidden en zegt, ach Heere, laat ons weer in ons land komen. En daar gebeurt het. Daar komt Kores, die geeft bevel dat ze naar hun land zouden trekken. En daar gebeurt het. Hetgeen Gods mond gesproken heeft, heeft hij met zijn hand vervuld. Heeft God gezegd tegen Adam en Eva dat er een zadere vrouw komen zou? Al de volheid des tijds er is, daar gebeurde het. Heeft God gezegd van Christus dood, dat die heilige geen verderving zou zien? Hoe wonderlijk het ook is, het komt evenwel. Maar daar wordt Christus uit de doden opgewekt. Ja, heeft God beloofd dat zijn zoon bij hem in de hemel zou wezen? En had hij beloofd aan zijn kinderen dat hij ze geen wezen zou laten, maar dat hij over hen zijn geest zou uitstorten, zoals Joël 800 jaar daarvoor geprofeteerd had? Het gebeurt. U ziet de geest komen in een zichtbare gedaante, zodat ze met alle vrijmoedigheid mogen zeggen, dit is het wat de Heer gesproken heeft. De Heer Jezus had gezegd, ik kan niet altijd bij u blijven. Ik moet mijn werk in de hemel verder gaan verrichten. En over dat woord waren ze zo bedroefd, dat konden ze niet verdragen. Maar de Heer zegt, ik zal maken dat u het dragen kunt. Heere, wat zult u ons dan doen? Wel, ik zal mijn geest in de plaats geven, want mijn geest is zo goed als ik. En die zal bij u blijven tot de voleinding der wereld. Daar komt de tijd dat de Heere opvaart naar de hemel. En dan stonden de gezichten van zijn jongeren zo strak naar de hemel gericht, dat ze misschien een leven lang niet meer naar de aarde gekeken zouden hebben, was er geen wolk tussen gekomen die het hen belette. Voordat de Heere wegvoert in hemel, zegt hij, blijft Jeruzalem, ik wil niet hebben dat u er vandaan gaat, totdat ik mijn belofte vervuld zal hebben. Ze gehoorzamen, het is nu 10 dagen geleden, maar daar komt God en hij zendt zijn geest. En daar raakt heel de stad van in beroering. En al die duizenden mensen. En ze raakten het allemaal van overhoop. We hoeven er niet aan te twijfelen of het gebeurd is. Want we zien het alle dagen nog. Is het niet in die buitengewone gaven des geestes dan toch in de gewone gaven? Want we zien toch steeds dat dan die en dan een ander veranderd wordt. Als de geest in zo'n persoon komt werken en u hoort het aan hun spreken, het is meteen een heel ander mens, zodat we nooit hebben te twijfelen aan de waarheid van het woord van God. God zegt niet alleen, gedenk aan wat er op die dag van het Pinksterfeest gebeurd is, welke buitengewone gaven des geestes ik toen heb uitgestort, maar ik geef u de gewone gaven. En die zal elk ondervinden tot aan de dag van zijn dood. Om dit stuk wel te veranderen, zo moeten wij in de volgende zaken nu zien. In de eerste plaats, of wij deze dag wel houden mogen. In de tweede plaats, de tijd wanneer dit wonderwerk geschied is. In de derde plaats, de mensen die het kregen. In de vierde plaats, onder welk teken het geschieden. En in de vijfde plaats de krachtige uitwerking. We zeiden nu, mogen wij wel Pasen, Pinksteren en Kerstfeest houden? Want er is wel eens wat rumoer over geweest in de kerk. En daar zijn er nog wel sommigen die er enigszins op tegen zijn. Hoewel niet zoveel meer. In de tweede plaats, zei u, zullen we stilstaan bij wanneer dat wonder plaats had? In de derde plaats, over wie kwam dat wonder? In de vierde plaats, onder welke tekenen geschiedde het? En in de vijfde plaats, welke kracht deed het? Voor we verder gaan met het lezen van de verklaring, gaan we eerst zingen uit Psalm 133, het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En wat er verder van volgt, we noemen het eerste vers van Psalm 133. wat het eerst aangaat, mogen wij dat wel alle jaren doen, dat wij Pasen, Pinksteren en een kerstfeest houden? Wij antwoorden, u mag het niet doen op zijn Joods, niet op zijn paaps en ook niet op zijn heidens. Op zijn Joods was dat als een schaduw en een voorbeeld dat komen moest, maar dat is nu afgedaan, want Christus is gekomen. We mogen het ook niet op zijn paaps doen. Hoe is dat? Wel, dat we deze zondag en maandag heiliger zouden rekenen dan een andere zondag en maandag. En we mogen het ook niet op zijn heidens doen, want wat is dat dan? Gelijk de heidenen doen, zouden feesten als het koren bloeide en als ze het ingezameld hadden, maar dat waren gruwelijke feesten. Al de wijn gedronken werd, deden ze alleronbehoorlijkst. Ze aten, ze dronken, ze sprongen. Wilt u met Pesach Pinksteren ook zo gaan doen? Uitrijden gaan, gaan eten en drinken, uw mooie kleren aandoen. Ik zeg u, dat is Pinksterhouden op zijn heidens. Maar zult u zeggen, mogen we dan wel Pinksterhouden? Geliefden, er is zoveel aanleiding tot het houden van deze dagen. We mogen ze echt wel houden, maar al dat goddeloze moet eraf. We hebben deze dagen op een christelijke wijze te houden. Op de kerstdag denken we aan het werk van God de Vader. Hoe lief dat Hij de wereld heeft gehad, dat Hij haar zijn enige geboren Zoon geschonken heeft. Met Pasen denken we aan het werk van God de Zoon, nadat Hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Voordat Hij verhoogd is door zijn opstanding. En met Pinksteren denken we aan het werk van de Heilige Geest. En nu vragen wij of we aan het werk van de drie-enige God niet denken mogen. Ja, men mag er niet alleen aan denken, maar men moet er zelf aan denken. En we zeggen ook, de tijd is de tijd van de christen. Alles is uwe, zo ook de tijd, en zo mogen ze hun tijd tot de godsdienst gebruiken. De tijd is de kinderen Gods eigen. Dan mogen ze hem tot de dienst van God gebruiken. En zouden ze het dan niet mogen doen? De eerste christenen, kort na de tijd van de Heer en zijn apostelen, hebben de tijd waargenomen. In de eerste christentijd hebben ze al vroeg over getwist wanneer Pasen, Pinksteren en Kerstdag gehouden moesten worden. Men denkt wel aan de weldaden die God aan het land bewezen heeft. Men heeft daarvoor wel feestdagen gehouden. Als Haman al de Joden wou ombrengen en toen de zaak omgekeerd werd, zo stelde Mordechai een feest erover in. En de Heer heeft het nooit tegensproken. En dit feest wordt nu onder de Joden nog onderhouden. We vinden ook in Johannes 5 dat de Heer Jezus een feest met zijn tegenwoordigheid vereerd heeft. En als u dat nu allemaal overweegt, dan kan er niet één gedachte in uw hart tegenop komen. Sommigen prezen de gemeente van Cyrene en ze eerden hen daarom dat ze die dagen niet hielden. Wij zien er niet zoveel in. In ons land wordt zelfs de dag van Christus besnijden en zijn hemelvaartsdag gehouden. Dit alles overziende, zo zijn deze dagen uitermate tot bevestiging van de waarheid van onze godsdienst. En dit gezien hebbende, zullen we nu te aanschouwen de tijd waarin dit wonderwerk geschiedde. Het eerste feest van de Joden was Pasen, het tweede Pinksteren en 50 dagen daarna als het Loofhuttefeest. Dan gingen ze God danken dat hij hun vaders gered had die in tenten gewoond hadden. En dan gingen ze God danken dat hij hen in zo'n goed land gebracht had. Heren, zeiden ze, dit ganse jaar heeft het weer gevloeid van melk en honing. Wat zeiden ze dat het Pasen was? U hebt onze verdrukking aangezien. En dan dachten ze aan de uittocht uit Egypte. En ze verwachten de Heer Jezus, dat grote lam. Met Pinksteren, wat zeiden ze dan? Lieve heren, wij denken eraan dat u ons een wet gegeven hebt op Sinai. Toen hebben we het verbond met ons gemaakt. Toen hebben die geordende bediening van het genadeverbond ingesteld. En dat dankt ze God voor die bediening. dat ze 50ste dag nadat ze uit Egypte getogen waren op Pinksteren, dat was allemaal enige droge adem, zo het leek. Heren, zeiden ze, de oogst is voor de deur, de winter is voorbij, de plasregen is over. En daar waren ze dan een dag mee bezig. En op die dag beliefde het God zijn geest te zenden. Waarom? Wel, de Heere wou Sinaï in Sion veranderen. Hij zegt, ik zal een nieuw verbond met u gaan oprichten. Verstaat nu daardoor een nieuw genadeverbond. Verstaat u daardoor een nieuw genadeverbond? Dat is het niet. Maar het is een nieuwe bediening van hetzelfde genadeverbond. Daar heb ik het beloofd, zegt God, dat ik mijn wet in hun hart zou schrijven door mijn geest. En er komt een nieuwe bediening in plaats van de oude op dezelfde tijd. Ten andere zegt God, ik wil op die dag der eerstelingen ook mijn kinderen de eerstelingen van mijn geest geven. Wat zullen ze met die eerstelingen van de geest vervuld gaan doen? Daarmee zullen ze gaan werken. Daar gingen ze onder andere werken en het beliefde de Heere dat er op die dag 3000 in het hart gegrepen werden. Daar werkte de Heere in barbaren, in moren, in Filistijnen, in Egyptenaren. Heb ik dat gedaan, zegt God, zo kan ik nog meer doen. De eerste die onder een predikantsbediening bekeerd wordt, dat is een eersteling. Zo zegt Paulus in Romeinen 16 van Epenetus, hij is de eersteling van Achaïe. En in 1 Korinthe 16 was het huisgezin van Stefanus de eersteling in dat gewest. Maar om verder te gaan, God koos Pinksteren om zijn geest uit te storten. Omdat op dat feest der Joden bijna alle naar Jeruzalem kwamen, daar krioelde het dan van mensen. Daar kwamen ze allemaal op tot de godsdienst in Jeruzalem. God neemt de tijd waar, als er veel volk is. Dan is het tijd voor Heren dat hij gaat werken. Al de Heren een grote schare zag, dan ging hij aan het werk. Zo was het toen ook. Er was veel volk in de stad en daarom was er nu tijd voor de Heer om te werken. En daar werkt hij onder een feesthoudende menigte. Als een visser aan een water komt dat vol is, zal hij dan het net niet uitwerpen. God wierp ook het net van het evangelie uit en daar was een grote vangst. Wie zijn die mensen waar dat wonder aan geschiedde? Ze waren allen eendrachtelijk bijeen. Wie zijn het? U vindt in Handelingen 1 dat ze een zaal hadden waaronder 20 mensen te samengekomen waren om God te verheerlijken. Zouden die allen het geweest zijn waar dat wonder aan geschiedde? Dat denk ik niet. Het waren zeker wel de 12 apostelen, Petrus met de 11 genoemd. Wat God er nu gedaan heeft, hij heeft aan vrouwen zowel als aan mannen vele gaven gegeven. Daar stond Petrus met de 11 op. Ze spraken tot de ganse gemeente. Ze waren ontzet, anderen twijfelmoedig. Waar waren ze al dit geschiedde? Zouden ze in de tempel geweest zijn? Nadat de Heere wel van hen wegging, zo bleven zij in de tempel. Wij denken niet dat het volk van Christus zoveel ingang had bij de Joden. Ze zouden ze liever uitgedreven hebben. Gelijk u kunt zien dat ze een besluit genomen hebben dat al wie de Christus beleed uit de synagoge geworpen zou worden. We denken dan ook niet dat ze in een vertrek in de tempel waren. Ze zaten met gesloten deuren om niet verklikt te worden. En dat gaat bij ons zo niet. En gelijk sommigen zeggen dat ze een vertrek in de tempel hadden. Ze namen bij alle gelegenheden de godsdienst waar. Ze toonden dat zij godsdienstige mensen waren. Ze stonden niet achteraf of verborgen. Ik geloof dat het in dat huis was waar ze apostel verkoren hebben. Misschien wel in diezelfde zaal. Nadat de Heere zijn afscheid genomen had uit de tempel en van de aarde, zo was de tempel geworden een spelonk van moordenaren. In dat algemene huis, wat ik zojuist noemde, daar ze met 120 tezamen waren, daar denk ik dat ze vergaderd waren. Ze waren allemaal eendrachtelijk bijeen. Wat heeft dat te zeggen? Er was een apostel verkoren, één bij het getal. En dan gaan ze buiten twijfel vertellen, de een aan de ander, hoe hij van de Heere geroepen was. En wat ze zoal gezien hadden. Eén zegt, kom laat ons eens gaan bidden. Ik denk aan het woord van de Heere en aan zijn belofte die hij gedaan heeft. Het zal wellicht spoedig komen. En dan komen ze dan overdenken ze het werk van de Heere. Hoe hij hem de handen opgelegd en gezegend had toen hij van hen scheidde. En een ander zegt, wie weet wat God nog aan ons doen zal. Het zal wat groot zijn. Zulke grote dingen heeft hij reeds aan ons gedaan. Wie weet wat God nog doen zal. En met elkaar hebben ze zo tot lof van God gesproken. Ze zijn niet twistende geweest, gelijk men onze dagen doet. Maar ze hebben gezegd, kom, amen, Heer Jezus, kom haastelijk. We kunnen het uitstel niet langer verdragen. Waarom blijven uw schreden achter? Ze kleefden de Heere achteraan. Thomas was nu er wel bij. In het eerst, nadat Christus opgestaan was, wilde hij door ongeloof niet gaan om de Heere te zien. Ik kan en wil dat niet geloven, zei hij toen. En de 10 kregen de zegen dat ze de Heere zagen. Toen moest Thomas nog 8 dagen wachten. Nu is hij wijzer geworden. Nu was hij erbij en hij sprak ze opstandig niet meer. De Heere bracht hem zover dat hij eindelijk zei, ik wil zo opstandig niet meer spreken. Ik zal de Heere ook aankleven. Wat heb ik aan al dat ongeloof? Zo waren ze daar tezamen in drachtig been. Ze waren als broeders die zo liefderijk tezamen woonden. Thomas verweet Petrus niet dat hij de Heere verloochend had. Thomas' ongeloof werd hem door de anderen ook niet verweten. Johannes en zijn broeder werd niet verweten dat hun moeder voor hen gebeden had, dat ze toch de een aan de linkerhand des Heeren en aan de ander aan zijn rechterhand zouden mogen zitten in zijn koninkrijk. Oh nee, ze waren nu zo eendrachtig als een kudde schapen, gelijk de leden van een lichaam. Waar eendracht is, daar wil de geest werken. Daar zijn ze als ranken van de wijnstok. Ze worden het sap en de vettigheid deelachtig. De geest vloeit er niet in als christenen gaan twisten en de geest werkt alleen in vreedzame gemeenten. Daar gebiedt God de geestelijke vrede. Dat was ons derde stuk. Nu moeten we ten vierde gaan bezien. Wat wonder gebeurde er. Ach heren, het is hier allemaal zo onbegrijpelijk. De Heere belieft zichtbare tekenen te nemen. Waarom doet God dat? Bijzonder om in het teken de betekenende zaak te leggen. Wat u in de eigenschap van het teken zag, dat was de uitwerking van de betekenende zaak. Jezus werd gedoopt. De geest kwam op hem als een duif. Hier moeten de dienaren God zijn door heel de wereld. Daar komt de geest als een wind met een sterk geluid en vervulde het gehele huis waar ze zaten. De geest vervulde hun hart. De wind zwaar staat onder de besturing van God. God verwekte die wind. Zo doet God met de geest. Die gaat uit van de Vader en de Zoon. Men hoort het geluid van de wind, maar men ziet hem niet. Zo is het ook met de geest. Hij zal daar werken in iemand die naast u zit. Daar zal er een bekeerd worden. En een natuurlijk mens die dat gebeurt als de geest over hem komt. Hij weet niet wat hem gebeurt. Zelf de predikant weet het niet die God ertoe gebruikt. En men kleeft dan zo'n predikant aan gelijk Elisa Elia aankleefde. Toen Elia de mantel op Elisa wierp, hij had er zelf niet veel gedachten van en God had er veel mee voor. Nog eens, de wind die werkt vrij. God laat hem dan hier waaien en ginds is het stil. Al is het dat de geest werkt in de een, hij werkt daarom niet vanzelf in de ander. Hij werkt in de een door dit en in de ander door dat middel. In de een op zulke tijd, in een ander op een andere tijd. Hij werkt in de een en in de ander niet. Hij werkt in een Petrus en niet in een Judas. Hij roept een Zacchaeus en die erbij zitten niet. Hij roept, een roept die door Petrus, een andere Paulus, een derde door Apollos. Elke predikant heeft zo de zijnen. De een is een zoon des donders en de ander is een zoon der vertroosting. De een kan zeggen, ik ben door Paulus geroepen, een ander, ik door Apollos, een derde, ik door Cephas. De een wordt op die tijd geroepen, de ander op een andere tijd. De een omtrent de elfde, de ander omtrent de derde, en weer een ander omtrent de zes uren, en nog weer een ander omtrent de negen uren. En in Matthäus 20 werd de een vroeger en de ander later geroepen tot arbeid in de wijngaard. Wat doet de wind nog meer? Hij werpt torens, kastelen en zelfs schepen omver. Gebouwen als hele kastelen doet hij instorten. Als de geest werkt, daar kan niemand het tegen uithouden voor God. Als de wind waait, dan wordt alles bewogen. Zo is het ook met de geest. In Ezekiel 37 kwam de geest en er werd een beroering in die dorre doodsbeenderen. Daar kwam een geest des levens in die wind. Wat geeft de wind en geluid? Adam zei, ik hoorde uw stem aan de wind des daags en ik vreesde. Waarom maakt de wind een geluid? Om aan te tonen wat een geluid de geest maken zou door het woord van God. En wat de geest in het hart zou doen als een mens bekeerd wordt. Want de geest maakt een geluid van schreien, bidden, zingen. Zodat het meteen bekend wordt aan zijn huisgenoten als een mens bekeerd wordt. En hij die het niet gewend was, hij schreit, hij bidt. Zodat anderen moeten zeggen, wat is dat? Ik ben dat niet gewend van hem of haar te horen. Nog eens, de geest kwam haastelijk. Wat wil dat zeggen? Als God een mens bekeert, dan had God het tevoren in zijn gedachten. Maar die 3000 die bekeerd werden, hadden dat niet in hun gedachten. Als Zacchaeus er in de takken van de boom hing en God greep hem, wat gebeurde het onverwachts? En die Paulus op weg naar Damascus, hij had niet die gedachte dat God hem grijpen zou. Niet alleen geeft God de bekering onverwacht, maar hij geeft ook licht in het hart van zijn volk. En niemand kan het beletten. En daar zit men dan, men schrijft en men denkt, ik zal het van mijn leven wel niet krijgen. En het komt dikwijls, als men er het minst aan denkt. En als een mens bekeerd wordt, geschiet dat dikwijls zo haastig. We lezen dat het was een sterke, geweldig gedreven wind. Maar dit is ook zulk een vaste kracht en geweld. Als iemand gehaald wordt uit het rijk van de duivel, dan doet God de wind uit een andere hoek waaien. En daar komt de geest van God de Heer en die zet die mens helemaal om. De geest vervult het huis waar ze zaten. Het is een wonderlijke wind. Anders, die wind steekt langzamerhand op en hij waait overal, maar deze niet. Hij vervulde niet alleen de plekken, dat vertrek waar zij vergaderd waren, maar dat ganse huis. Wat wil dat zeggen? Dat God alle plaatsen van deze wereld met zijn geest vervullen zou. Aan alle plaatsen waar God zijn kerk heeft, zou het vervuld worden met uitverkorenen. God zal de harten van zijn kinderen vervullen met zijn geest. Dat was wat ze hoorden. Maar wat begonnen ze te zien? Dat was een wonderwerk. Tongen die verdeeld waren. Ze zaten op de hoofden van de mensen. Elk een ziet die tongen. De tong is het slechtste en ook het beste dat het in de wereld is. De tong is het slechtste lichaamdeel als het kwalijk gebruikt wordt. En ze is het beste lichaamsdeel als het goed gebruikt wordt. Daar zijn tongen van de hel aangestoken. Maar dit waren vurige tongen. Waarom beliefde de Heer zijn geest in de gedaante van tongen te geven? Wel om te tonen dat hij hun tongen gebruiken zou om zijn kerk voor te zetten. Laat de antichrist zwaarden nemen. Laat de Turk met legers komen. Laten de heidenen zichzelf allerlei kwellingen gaan aandoen wat ze kunnen. De Heere zal de tongen van zijn kinderen gebruiken om zijn rijk uit te breiden. Wilde Petrus 2 zwaarden hebben? 1 is genoeg, zegt de Heere. Want het genaderijk wordt niet met vervolgingen voortgezet, maar door de tong zoeken zich aangenaam te maken aan de consciënties der mensen. Het waren verdeelde tongen. Wat wil dat zeggen? Dat hij zijn kinderen veel gaven en talenten zou geven. Het waren verdeelde, spitse, scherpe tongen. Af en toe zouden ze zacht, dan weer zouden ze scherp tot het volk spreken. Af en toe zouden de zonen de vertroosting, en op andere tijden zouden de zonen des donders wezen. Behalve dat, het waren vurige tongen. Wat doet het vuur? Het vuur geeft licht, en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Want de Geest geeft licht van kennis, ze werden allen als een vuur van binnen. En als het geestelijke werk maakte hun hart zo vol liefde. Het maakte hen zo hartelijk, zo levendig. Zoals de Emmausgangers die moesten zeggen, we waren helemaal in brand van liefde. Wat doet het vuur? Wel, het wil steeds groter worden. Als de Geest in iemands hart komt, dan wil men zijn naaste ook in brand zetten. En dan gaan ze zoeken te lokken, opdat ze mochten veranderd worden van gedaante en van natuur. Leg hier nu uw hart eens bij. Al had iemand een hart van metaal, wordt zo iemand veranderd door het vuur des geestes, hij wordt vloeibaar. Komt de Geest in het hart, dan wordt hij zo week. Dan zegt hij, mijn hart is als was. Wat doet vuur? Het wil naar boven, het wil niet graag gesmoord worden. Nu zulken ook, ze bedenken de dingen die boven zijn. Hun gedachte en hun weg is naar boven. Wat doen die tongen als van vuur? Ze zweten boven hun hoofd en eindelijk worden ze geplaatst op het hoofd van elk apostel. Het was zichtbaar voor een ieder. Niemand werd erover geslagen. Ieder kreeg zijn gaven en welsprekendheid. De een zou boven de ander niet meer uitsteken. De een zou niet meer zeggen, spreek gij, nog de ander. Spreek gij, gij hebt meer bekwaamheid als ik. God had in ieder zulke grote gaven gegeven, waardoor hij zijn kerk zou bouwen. Ze bleven op haar rusten. Het zijn mannen die niet bewogen zouden worden. De Geest zou van hen niet wijken, maar ze zouden standvastig zijn in de genade. Ja, waar het werk des Geestes gekomen is, daar is het een blijvend werk. Zo gaat het als Gods Geest in het hart komt. Het is zichtbaar. Kan niet verborgen blijven. En als het op zouden kroppen, ze zouden ervan bezwijken en stikken. En waar genade is, hoe klein het vuur is dat er aangestoken wordt, het is zichtbaar. Men steekt geen kaars aan om deze te verbergen onder een korenmaat of onder een bed. Al deed iemand nog zoveel moeite om dat goddelijk werk in zich te ontkennen, het blijft evenwel zichtbaar. We zeggen het niet om u het ontkennen te leren, dat is geen deugd. Ook zeggen we u niet om u daarin te stijven. Want iemand die maar wat algemene gaaf heeft, die ontkent het niet veel. Maar we zeggen het niet om iemand waar rechtwerk in is, in de grond te slaan. Als u een voorspoedig in de genade bent, u zou niet goed doen als u het zou ontkennen. Nu ons laatste stuk, dat is de uitwerking. Zal er een brandende kaars zijn zonder licht te geven? Zal er een vuur zijn zonder dat er warmte is? Kan iemand vuur in zijn boezem dragen dat hij er zich niet aan brandt? Kan deze buitengewone werking wel wezen zonder een buitengewone uitwerking? Wel, daar spreken ze allen met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Daar spraken ze van de grote daden Gods. Ze begonnen te spreken, ze bemoeiden zich wel om te zwijgen, maar ze konden niet. Als ik moeite deed om te zwijgen, het woord Gods werd in en als een vuur. Al zouden ze er de dood mee op het lijf gehaald hebben, ze aarzelen niet, ze excuseren zich ook niet, gelijk Mozes zei, Heere, zend mij niet. En ze deden niet als Jona, zend mij maar niet naar Nineveh onder die heidenen. En ze zeggen niet als Jeremia, ik ben te jong, hun mond gaat open. Ze zeggen niet, het is hier wel veilig genoeg, zullen we er geen kwaad mee doen? Zullen wij geen haat meer op onze hals halen? Zullen wij wel misschien niet gedood worden? Ze spraken allemaal, allen die genade hadden. De ene vrome stak niet boven de ander uit. De een zei niet, spreek gij, mijn vriend. En een ander zei ook niet, spreek gij. Ze zeiden, laten we allemaal onze talenten aanleggen. En zo deden ze. Ze komen allemaal uit. De een sprak in het Latijn, de ander in het Hebreeuws, de derde in het Arabisch, een vierde in het Syrisch. Ze spraken zo de wonderwerken Gods, alsof het in hun moedertaal was. Dat hadden ze in een ogenblik van de Heere geleerd. En ze spraken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Het was niet ingestudeerd, noch uit boeken gehaald. Het was zoals de Geest het hun gaf. Wees niet bezorgd, zei de Heer Jezus in die uren, wat u spreken zult. Het zal u gegeven worden van mijn Vader. Ze gaven er niet om, of het al zo behoorlijk was. Het was zoals God het in hun hart gaf, al was het achterste voren. Het moet juist niet allemaal zo geleerd zijn. Als u eens bidden of spreken zult, laat het eenvoudig zijn. En ze spraken de grote daden Gods. Het was geen ijdel geklap, het waren grote dingen. U moet eens denken, ze hebben de Heer Jezus gekend, ze waren door bekeerd, hun hart was vol van hem. Ze hebben wellicht verhaald hoe ze gegrepen werden, de een in de takken van een boom, de ander in het tolhuis. En de Emmausgangers zeiden ook, hij was krachtig in woorden en werken. Gijlieden hebt hem vermoord, gedood, gelijk u in het verhaal van dit hoofdstuk zult zien. Ook spraken ze van de geest, hoe God die beloofd had. En dan zochten ze de dreigementen uit Joël op. Dat zocht ze dreigementen uit Joël op het hart van de goddelozen te drukken. Die daden God spraken ze, daar elk in de omtrek van verbaasd mocht staan, gelijk later in de vervolg getoond zal worden. Daar hebt u onze vijf zaken. We gaan eerst zingen, u hebt Psalm 87, het eerste vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. We noemen dit eerste vers van Psalm 87. Ach, waren onze dagen ook zo geestelijk? U zult zeggen, zijn onze dagen dan niet geestelijk? Och, was het maar waar. Want wat beleven wij nu, geesteloze dagen? Begrijp ons goed. Als we zeggen geesteloze dagen, dan verstaan we het niet zo dat er geen buitengewone gaven meer zijn. Dat was alleen voor die tijd, voor de eerste planting van het evangelie. En we zeggen ook niet dat de bediening des geestes in onze dagen er niet meer is. Die is er nog door Gods goedheid. En onder Gods zegen zijn er nog in dorpen en in steden. Daar zijn bedieningen die naar binnen willen, die opwekkend, die overtuigend, vertroostend zijn. En we bedoelen ook niet dat er nu geen mannen meer zijn met gaven en talenten. O, daar is de kerk nog niet van ontbloot. Ze kunnen velerlei talen spreken en andere grote wijsheden en bekwaamheden die voorzichtigheid en kloekmoedigheid hebben. En we menen ook niet dat er onder de bediening geen mensen meer geraakt worden. Ach, door Gods zegen mogen we zeggen dat dan die en dan een ander geraakt wordt. Dat er nog binnenkomen die God in het hart raakt. Want de Heer is nog zo goed dat er geen jaar voorbij gaat of er worden nog mensen bekeerd. U moet het ook zo niet verstaan dat er hier en daar niet, dat u er hier en daar niet één hebt in de genade. En die zou zijn in de geestelijke bewerkingen. Er zijn soms mannen die helden zijn, die enige geleerde stichtelijk traktaten maken, die als een Jozua en een Caleb zijn, waar een voortreffelijke geest in woont. Het staat ook nog niet zo onder Gods kinderen dat ze zonder de Heilige Geest zouden zijn. Och nee, wat kunnen ze door zijn? Maar de wortel der zaak blijft in hen. Ze schreien, ze bidden, ze verkiezen God bovenal, ze zuchten over het verval. Wat zijn er geesteloosheden onder onvrome mensen? Ze kennen de Heilige Geest niet. Ze mogen er wel wat van kennen naar de letter, maar het is in hen geen wezenlijk werk. Als iemand zei dat ze van de geest zouden gaan spreken, al hadden ze het 25 jaar in de predicaties aangehoord, ze zouden er niets van weten te spreken. Ja, wat erger is, ze spotten met geestelijk bidden en spreken. Is dat niet volstrekt geesteloos? Wij vrezen onvromen. U die hier zit en u die de geest nog niet hebt, dat u hem nog niet ontvangen hebt. En wat bent u dan ongelukkig? Dan moet u naar het verderf, dan bent u een vervloekte als u zonder God, zonder Heer Jezus en de geest in de wereld bent. Dan moet u ook zonder verandering uit de wereld en dan bezit u een geest van diepe slaap. U koestert de geest niet in u, maar u smoort hem. Hoe menige waarschuwing heb u al gehad over uw sabbatschende, uw vloeken, uw hoogmoed en al uw andere zonden? Gelooft u dat u het altijd zo gemakkelijk zult hebben? U meent nog altijd dat u de geest hebt als u soms geschreid hebt en als u bewogen geweest bent en eens gebeden hebt. Maar onthoud toorders, Esau schreide ook en Ezekiels toorders waren ook bewogen. Hoe is het gesteld onder de vrome mensen? Wat nemen die tegenwoordig een ruime christelijke vrijheid? Ze kijken zo nauw niet meer. Ze komen voor Gods zaak niet zo uit. Ze zijn niet standvastig. Ze kunnen geen woord ter bestraffing verdragen. Het is alsof ze daar al te wijs toe waren. De man zet het er niet meer op om zijn dode vrouw te bekeren. Nog de vrouw zet het erop om haar man te bekeren. Ouders zetten het er niet op om hun kinderen te bekeren. We vragen u, zoekt u ze wel mee te nemen? U probeert ijverig te wezen, richt dan toch maar op de slappe handen. U weet niet op welke tijd de Heere komen zal. U zult zeggen, u hebt gelijk. Ach Heere, heb ik mijn leven ooit om de geest gebeden? Hoort, we zullen u enige kentekenen geven. Ach, uit genade zalig te worden, dat is u dan zo'n lief stuk. De geest neemt de eigen gerechtigheid in u weg. En u verkiest de genade bovenal, u stelt er zulk een prijs op. En zodra de geest der genade in het hart van de tollenaar was, zo was het, wees mij genadig, delg mijn overtredingen uit, ik zal mijn rechter om genade bidden. U zult ook van bidden zoveel houden, u kunt niet gaan slapen, u kunt niet in of uit gaan, of u moet bidden. Hoort, zegt de Heilige Geest, als ik er nu gekomen ben, dan moeten al die formuliergebeden weg, en daar is het gedurig, och, laat ik voor u leven. Ze worden als het ware naar het bidden gejaagd, als de geest in hem komt. Dan is het als men een Paulus van Tarsen ziet hij bid, al zouden ze onder een haag of in een sloot kruipen. Daar waar de geest als rechter is, daar oordeelt hij over uw staat, uw einden, uw oogmerken, uw gronden. Ach, heren, zeggen ze, gaarne, Heilige Geest, toets en doorgrond mij. De geest is dan ook in uw geest der uitbranding. Want hij wil dit en dat en die zonde eruit hebben. Hij zegt, ik zal als een vuur in uw hart komen. En datgene waar u zo aan vast zit, dat zal ik eruit branden. De geest is ook een gedurig overtuiger van uw boezemzonde en van uw beminde zonde. En waar u door geen mens van overtuigd wil worden, daar kan de geest u zo gemakkelijk van overtuigen, ook al hebben we het tevoren niet willen weten. Ziet u ook de noodzakelijkheid van de Heer Jezus in? Bent u een vriend van hem? U moet door hem tot God gaan. Zonder Christus kunt u niet zalig worden. Kent u geen vergaderingen waar de geest kwam als een wind, als een vuur? Bleef hij toen op u rusten? Was het zichtbaar? Begon u te spreken zoals de geest u gaf uit te spreken, de grote daden Gods? Als u zulke daden kent, u bent begiftigd met een grote gift en die zal bij u blijven tot uw dood toe. Hij zal uw leidsman zijn tot in de hemel, totdat u bij de Heere bent, in de volle oogst. Hier zijn er maar druppeltjes, dan zult u voor de troon gebracht worden. Hier zijn het geen buitengewone invloeden, maar dan zal het alles buitengewoon zijn. Daar zult u hebben volle verzadiging der vreugde, lieflijkheden aan Gods rechterhand, eeuwiglijk en altoos. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heren, zou u dit harddoorzoekende woord willen gebruiken om ons tot u te bekeren, voor zover we nog vervreemd van God en goddelijke zaken voortleven. Er zat ook, Heer, ook veel liefde in voor onbekeren. Melk voor de eerstbeginnende, vaste spijzen voor de gevorderden. Ieder kon zijn bescheiden deel uit deze waarheid van uw woord halen. En we bidden u dat door uw genade ook werkelijk gebeuren mag. Want u hebt al die arbeid en liefde weer in onze zielen ten koste gelegd. Niet omdat we zou verzuimen, niet omdat we zouden voorbij gaan, maar dat wij werkzaam zouden zijn. Heere, doe het naar de grootheid van uw barmhartigheden. Bewerk ons hart tot de vrezen van uw aanbiddelijke naam. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u veilig brengen op de plaats van onze bestemming. Dit alle bidden we van u. Alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 87, het tweede vers. De Filistijn, de Tyriër. Nee, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer, ik zie Raab, ik zie Babel tot uw eer, ben geteld die mijn grootheid zingen. We noemden u het tweede vers van Psalm 87. Dit was een predikatie van smijtengeld. En we delen verder nog mee dat het ook morgenochtend, zo de Heer willen we leven, om 10:00 dienst zal zijn. Laat ons dan nu heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.